Ik neem even een, dat noemen ze een mental picture. Dat doe je niet met een fototoestel, maar dat doe je met je geheugen. Want het is voor voorlopig, en ik weet niet hoe lang, en misschien wel echt, de laatste keer dat Nel en ik in uw midden zijn. Want zoals u weet vertrekken we half november of eind november. We zijn nog niet, de datum hebben we nog niet precies, maar we hopen wel in november weer terug te gaan naar Bolivia. En iedereen vraagt voor hoe lang. Nou ja, zolang de Heer wil dat we daar zitten. En ja, zolang het land ook toelaat dat we er zitten. Want zo kan het ook gebeuren. Of dat er iets gebeurt dat je wel terug moet. Maar we hebben niet een datum of een planning. Ja, voor 1 jaar, 2 jaar, 4 jaar. We hebben ons leven aan de Heer gegeven en de Heer die bepaalt wel wanneer we weer terugkomen. Dus als u ons wil ontmoeten, dan zal u moeten reizen deze keer. En het is niet zo heel ver weg. Het is maar 18 uur vliegen. Maar totaal met overstap ben je zo'n 32 uur kwijt. En als je een beetje koekelt, vind je misschien nog een goedkope ticket. Maar u bent van harte welkom. We zitten dan op 4.500 meter hoog. Dus als u voor ons bidt, bid niet voor kracht van de geest, maar bid voor lucht. Zodat we daar redelijk adem kunnen halen en kunnen wennen aan de ijle lucht. Maar als u wat over ons wil lezen, er ligt bij de uitgang een nieuwe folder. En neem die gerust mee en lees wat over ons en dan kunt u het verder bijhouden. Ik moet wel zeggen dat ik jullie enorm zal missen. Jullie hebben ons altijd zo'n warm huis gegeven. Zo welkom. En ik hoorde net nog, Jack, je begon bijna tot het meubilair te behoren. Ik denk, nou ja, ik blijf liever tot de broeders horen en de zusters behoren dan tot het meubilair. Maar goed, ik snap wat de broeder ermee bedoelt. Maar het is zo. En ook met de jongvolwassenen, 3 geweldige jaren achter de rug. Dus ik zal het ook enorm missen. Maar goed, de Heer gaat met ons verder, met ons allemaal, met u en met ons. En dat is geweldig om te zien hoe die ons gaat gebruiken. En eigenlijk ging de hele, de voordienst, de zang al eigenlijk over. Over strijd, over bruikbaar zijn, wil je je leven geven aan de Heer. Maar ook die geweldige hoop, die overwinning. En dat zegt ook 1 Johannes 5, hè? Die zegt ook dat wie in Christus zijn, die heeft de wereld overwonnen. En we lopen soms nog als christenen alsof de wereld ons overwint. Dat is niet bijbels. Wij overwinnen. En we hebben de overwinning in de Heere Jezus Christus. En dat moet een enorme bemoediging en zekerheid voor ons allemaal zijn om ook in die overwinning te gaan staan. En vanuit die overwinningen te gaan leven. Veel te veel christenen die proberen maar overwinnen. Nee, in Christus hebben we overwonnen. En ga daar nou in staan en ga daar nou van leren uit te leven van ik heb overwonnen. En dan ga je heel anders in die wereld staan, heel anders tegen dingen aankijken. En dan merk je dat die overwinningskracht eigenlijk door de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest in je eigen hart, die wordt werkzaam. Die wordt werkzaam. En dat is wat ook David deed. David die keek niet naar de mogelijkheid of Goliath te overwinnen was. Hij keek naar zijn almachtige God, waar Goliath zo klein in werd, dat Goliath te overwinnen was. Hij bekijkt het heel anders. En dat is het geweldige wat wij kunnen doen. En ik wil het daar ook deze morgen over hebben. En gebruik daar als een voorbeeld een man die staat beschreven in Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. En voor de zusters onder ons, ja, het is een man die ik als voorbeeld ga gebruiken. Epafroditus heet hij. Nou, dan maakt u er maar Epafrodita van. Een zuster in de Heer. Maar wat ik erover wil zeggen en wat de Bijbel ons eigenlijk leert over deze man, geldt zowel de broeders als de zusters. De mannen, zowel de vrouwen, zowel de ouderen als de jongeren. Want de Heer zoekt niet alleen jongeren die voor hem willen gaan. Hij wil ook ouderen nog steeds zoeken die een voorbeeld zijn voor de jongeren. Want ik hoorde net in het gebed dat de jongeren een voorbeeldfunctie gaan worden voor de ouderen. Nou, dan doen wij het niet zo goed. Het zou juist moeten zijn, Heer, ik dank voor al die voorbeeldfuncties die ik zie en die mij motiveren om u te volgen. Wij hebben die opdracht, ouderen, om een voorbeeldfunctie te zijn voor de jongeren, waardoor ze gemotiveerd worden en zeggen, zoals die broeder of zoals die zuster, zo wil ik leven. Die gaat echt voor de Heer en dat wil ik ook. En daar ga ik mee praten, daar ga ik mee overdenken. Ga vragen of die voor me wil bidden of zij voor me wil bidden. En we gaan we samen in het leven in als kinderen van God. Filippenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 25. Maar ik achtte het noodzakelijk, Epafroditus, nou voor de dames dan Epafrodita, tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij. Maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ik zend hem dan met de meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg mogen hebben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd mannen zoals hij in ere. Want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen. En hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Hetzelfde aan u schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Tot zover het woord van God. Het is heel bijzonder wat we hier lezen over deze Epafroditus. En als Paulus hier zegt, ik acht het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, dan is dat niet dat hij na deze brief nog eens, als ze die brief hebben ontvangen, Epafroditus gaat zenden. Maar het was Epafroditus die deze brief naar de gemeente Filippi, waar hij vandaan kwam, die nam die brief mee. Dus dat noodzakelijk, zodra die aankomt, is dan verleden tijd geworden. Dus zo zit dat in elkaar. Maar dan gaat hij hem beschrijven. En dat is zo bijzonder. Terwijl Epafroditus, ja, in hoofdstuk 4 vers 18 komt hij nog één keer voor. Maar verder vinden we hem niet in de Bijbel. Alhoewel sommige verklaarden zeggen dat hij ook Epafras uit de Colossense en Filemon brieven is. Maar anderen zeggen weer, nee, dat is een totaal andere persoon. Maar goed, wat er van hem geschreven staat, is wel heel bijzonder. Is heel bijzonder. Want wat hij eerst wordt genoemd, hij zegt, ik acht het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder. Mijn broeder. En hij zegt het niet een broeder, eentje uit de zovele, maar hij zegt heel specifiek, mijn broeder. En als ik daarover nadenk en heb nagedacht, dan is dat zo bijzonder als je dat zegt tegen elkaar. Het woord broeder of het woord zuster gebruikt. En ik weet niet of het onder u de gewoonte is en of u het nou wel met iedereen of niet doet. Maar misschien groet je elkaar met goedemorgen broeder. Fijn dat je er bent. Hallo zuster, hoe is het? En dan is de vraag, wat betekent dat nog voor u? Wat betekent dat nou nog voor jou als je iemand groet met broeder of zuster, of een ander die begroet jou met broeder of zuster? Is dat een jargon geworden die we in het christelijk leven met groeten gebruiken? Is het oppervlakkig geworden? Of heeft het nog een diepe betekenis als je tegen iemand zegt broeder? Als je tegen iemand zegt zuster? En ik denk, als je kijkt naar het leven van Epafroditus en als je kijkt naar de liederen die we gezongen hebben, dan vindt dat alles zijn grondslag, zijn fundament In het zijn of je een broeder bent of een zuster bent of niet. Dat is het geweldige wat hij hier al aangeeft van Epafroditus. Hij zegt, mijn broeder, het woordje mijn laat al zien de verbondenheid, de geestelijke band die hij met deze broeder had. Dat laat zien, er is een eenheid in Christus. En het is geweldig als we elkaar zo ontmoeten, van je bent mijn broeder. En dan zien we later wat dat ook uitwerkt. Maar het woord broeder op zichzelf, bijbels gezien, is zo'n geweldig woord. Is zo'n geweldige titel. Waarom? Omdat het broeder zijn verkregen is door het offer van de Heer Jezus Christus. Het is niet het broeder zijn doordat je uit dezelfde moeder geboren bent, maar het is het broeder zijn dat je door genade, door de geest van God, wedergeboren bent tot een kind van God. Dat je door de geest van God ingelijfd bent, gedoopt bent in dat lichaam van Christus. En als je elkaar zo ontmoet, als je elkaar zo begroet, dan begroet je elkaar met het woord broeder of zuster in de naam van de Heere Jezus Christus. En ik ben er mezelf ook weer bewuster van gaan worden. En doordat ik er bewuster van ben gaan worden, voel ik elke keer een soort warmte in mijn hart als ik iemand begroet met broeder. Het is niet zomaar hoi of collega in de kerk of we delen dezelfde denominatie. Nee, wij zijn samen verbonden door het bloed van de Heer Jezus. Samen staan we in de overwinning. Samen hebben we de rijkdom om met volle vrijmoedigheid tot God te komen. Samen hebben we het voorrecht om die heilige God Vader te noemen. Samen hebben we het voorrecht in een wereld vol crisis een hoop te hebben, omdat de Heer Jezus zal wederkomen om ons te komen halen. En als je elkaar zo begroet, lieve broeders en zusters, dan gaat het wat betekenen. En dan betekent het voor de ander wat, maar het komt altijd weer terug in je eigen hart. En dan word je blij als je een broeder groet. Ja, ook de broeder die je wat moeite mee hebt. En misschien wordt die moeite dan wel overwonnen door elkaar te zien in die groet. Te zien wat het ook de Heere Jezus heeft gekost om die ander vrij te kopen. Datzelfde kostbare bloed is voor die ander gevloeid dan voor jezelf. Hetzelfde bloed. En dan heb je toch een geweldige basis. Een geweldige rijkdom om elkaar te groeten. Mijn broeder. Moet je eens proberen. Vanaf vandaag moet je dat eens gaan proberen. Dat als je iemand ziet, hey broeder. Dan zeg je, hey broeder. Fijn dat je. En wij zijn dat niet zo gewend, hè, dat hukken. Wij hebben dat in Amerika geleerd. In het begin vond ik dat ook zo erg als iemand zo op je afkwam. En gelijk krijgen we nou. Maar nu vind ik het heerlijk. Nu vind ik gewoon heerlijk. Voor vrouwen vind ik nog steeds, dat hou ik afstand. Daar heb ik niet zo wat mee. Maar gewoon met een broeder, met een man. Ja, maar mijn vrouw zit altijd te kijken van, blijf van mijn man af. Maar gewoon die gemeenschap in de Heer. En dan zeg ik niet, gaan nou elkaar huggen hier ook. Maar die groet, en dat is zo geweldig, maar daar ligt het fundament in het overgeven aan de Here. Daar ligt het fundament om samen te gaan, je te gaan inzetten. Daar ligt het fundament om ook een stap verder te durven zetten. Daar ligt ook het fundament om naar die overwinning te kijken. Waarom? Omdat je broeders en zusters bent in de Here. Dat is die grote rijkdom die we bezitten. En wat hebben we een grote familie. Wat hebben we een grote familie. En die is niet voor tijdelijk, die is voor eeuwig. Dus als je nou niet met iemand niet kunt opschieten, zou ik het maar gauw goed maken, want je moet wel een eeuwigheid met die persoon doen. Je kunt hem niet ontwijken in de hemel. Komt hem steeds tegen. Kom hem steeds tegen. Dus als er wat is, broeders en zussen, maak het goed. En zeg je, we zijn toch broeders en zusters in de Heer. Laten we misschien alles vergeten en weer teruggaan naar die basis. En elkaar daar weer ontmoeten. En daarvanuit gaan leven. En dat is zo geweldig in een broeder zijn. En weet je, je herkent ze ook. Je herkent, mag ik het zo zeggen, de echte broeders in de Heer. Die verlangen er ook naar om met jou naast voetbal en mooie auto's en alle dingen en vrouwen over quilten en plakken en kaarten maken. Weet ik veel wat jullie mooi vinden. Kleding en sieraden en make-up. Ik weet niet waar jullie gesprekken over gaan. Maar je merkt met zo iemand, daar komt je gesprek toch uit op geestelijke dingen. Of niet? En in een broeder en een zuster merk je ook de eerbied voor het woord van God. Die herken je, die ontmoet je. En waar je ook ter wereld komt, en wij hebben die privilege, dat voorrecht om te reizen. Maar dan ontmoet je ook broeders en zusters in de Here. En de ontmoeting komt altijd terug bij de Here. Want dat is hetgene wat je samenbindt. En dat is zo geweldig. En stel u eigenlijk de vraag, hè? Ben jij een broeder? Ben je een zuster? Zoals u hier zit, hebt u vergeving van zonde ontvangen? Hebt u geloof daadwerkelijk, uw vertrouwen op het volbrachte werk van de Heere Jezus gelegd? Of zit er nog iets van uzelf in? Ik hoop maar dat ik het verdien. Nou, dan kunt u hopen tot u ons weegt, want u zult het nooit verdienen. Het is genade van God dat Hij ons zo lief heeft, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, opdat jij die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Zit je hier, zit u hier met die zekerheid? Bent u een kind van God? En als dat niet zo is, dan zegt het woord van God: heden, nu gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Zet uw hart open voor de Heere Jezus. En vraag hem vergeving van zonde. En dan is ook zijn bloed is rijkelijk voor u, voor jou gevloeid. En dan mag je weten op dat moment een kind van God te zijn. Dat is het mooiste wat er is. Dat is het allermooiste wat er is. Het heeft mij veel te lang geduurd als ik achteraf kijk. 35 jaar was ik toen ik erachter mocht komen. Toen ben ik pas echt gaan leven. Toen zijn wij pas echt gaan leven. Waarom? Omdat de Heere Jezus in ons leven kwam. En Hij werd het centrale spil, de as waarom wij draaiden. Het werd allemaal omgedraaid. Het draaide niet meer om ons, het draaide om Hem. Hij is de as van ons leven. Bent u wederom geboren? Bent u een kind van God? Maar dat is niet het enigste wat hem van hem geschreven staat. Hij is niet alleen zijn broeder en dan zegt hij ook en medearbeider. Dat is gewoon geweldig. Het lijkt wel of Paulus wil laten zien, hey, wacht even, Epafroditus, ja, een geweldige relatie heb ik met hem. Hij is mijn broeder in de Here. Maar weet je, het is ook een arbeider. Het is iemand waarop je kan rekenen. Het is iemand die samen met mij en de anderen de schouders eronder wil zetten. Met andere woorden, mag ik het zo zeggen, hij is niet een medearbeider, maar hij is een meewerkende broeder. Een meewerkende broeder. En weet je, die zijn nog steeds nodig. We hebben niet alleen mensen nodig die evangeliseren, mensen nodig die de zending ingaan. We hebben ook mensen nodig die beseffen dat ze een deel zijn van het lichaam van Christus. Die beseffen dat ze een bouwsteen, zoals Korinthe dat ons leert, van de plaatselijke gemeente zijn. En wil je dan ook als een bouwsteen laten gebruiken tot bouw van de gemeente? Alle gaven en talenten zijn allereerst gegeven tot opbouw van de gemeente. Wij denken vaak tot verandering van de wereld. Nee, allereerst tot opbouw van de gemeente. En als de gemeente opgebouwd wordt, als de gemeente gezond is, dan kun je niet anders dat je naar buiten treedt. Want je hart is zo vol dat je dat wil delen in de wereld. Maar zijn wij bouwstenen? Zijn we ingelijfd in het lichaam, in de gemeente? Kan er op u gerekend worden? Ik spreek in heel wat gemeentes in Nederland. En ik sta me verbaasd soms dat er keer op keer in de mededelingen gevraagd moet worden of er iemand is die in de zondagsschool zou willen helpen. Of er iemand is die wat met de jeugd wil doen. Of er iemand is die wil helpen om stoelen klaar te zetten. Of er iemand alsjeblieft kan helpen om dit of dat te doen. En dan heb je het niet over gemeentes van 20 mensen waar iedereen al wat doet. Maar ook in gemeentes van 500 mensen. Waar ze moeten roepen, moeten smeken of iemand zich wil inzetten. Epafroditus was inzetbaar. Ik denk dat hij iemand was die toen hij tot geloof kwam, niet wachtte op de mededeling, maar dat hij naar de oudste ging en dat hij zei, ik ben een kind van God. De Bijbel leert dat ik gaven heb en misschien ben ik maar dat pinkie, misschien ben ik een oor. Nou ja, als je zo groot als mij zijn, dan ben je heel wat. Maar je bent iets. De een is nu eenmaal de oor, de ander de voet, de ander de hand. Maar die zijn wel nodig. Die zijn nodig. Ik hoor mensen zeggen, ja, maar ik kan niet zoveel. Ik zeg, dan hebben we u juist nodig. Want als je een ketting hebt, wat houdt dan de ketting bij elkaar? De zwakste schakel. En misschien ben jij het wel, of u het wel, die denkt, wat zou ik nou bij kunnen dragen? Bent u juist nodig, ben jij juist nodig om die ketting, om die gemeente in stand te houden? En dat is het bijzondere. Dat is het bijzondere. Maar zijn we inzetbaar? Zijn we bruikbaar? Ben je al eens naar de oudste of de raad hier geweest en zegt, broeders, ik behoor tot deze gemeente, ik wil graag iets doen. Nou, toiletten schoonmaken, ja, maar dat bedoel ik niet. Zo begint het, hè? Zo begint het, hè? Wij willen de Heere Jezus volgen. En dan willen we wel uitmaken welke richting op. Nou, in Marcus 1, vers 17 lezen we dat de Heere Jezus zegt, volg mij. En wat zegt hij dan? En ik zal maken. Mooi is dat, hè? Dat is eigenlijk heel rustgevend. Volg hem nou maar. En hij gaat iets van je maken. Hij gaat iets met je doen. Ik sprong ook niet van die stoel achter de preekstoel. Dat begon ook met stoelen klaarzetten. Stoelen klaarzetten. Ik vond het schitterend. Hè? Ik heb het misschien niet wel eens verteld. Dat was mijn eerste bediening. Stoelen klaarzetten. Maar je zet een plekje neer voor iedereen die komt. En als dan iedereen, mensen die daar zitten, die worden bemoedigd, of ze komen tot geloof, of ontvangen troost. Wie heeft toen de stoel klaargezet? Dat was ik. Ik krijg weer een vinkje achter mijn naam. Ik was het schakeltje in het leven van deze broeder of zuster. Dat is toch geweldig? En dan mag je bij de deur staan. Nou, dan mag je mensen welkom heten. Nou, dat vond ik eerst niks, maar later dacht ik, hé, dat is heel mooi, want als ik ze welkom heet en ze geven mij een hand, is er geen weg terug meer. Reken maar dat je naar binnen komt. Hier moet je wezen. Dus degene die deurdienst hebt, trek ze naar binnen. Als je maar even een twijfel voelt. Want hier is de boodschap. Hier is het evangelie. Hier vind je de waarheid. Breng ze naar binnen. Maakt niet uit. Zet je in voor de gemeente. Hij was een medearbeider. En als we in hoofdstuk 4 vers 18 lezen, dat hij ook nog eens het geld van de gemeente in Filippi meekreeg. En hij reisde onderweg naar Paulus toe met al dat geld. Dat laat zien dat hij ook nog eens een betrouwbare arbeider was. Wees betrouwbaar. Met andere woorden ook, wees trouw in wat je doet. Wees trouw. En als je die stappen gaat zetten, als je die stappen gaat zetten, als je besluit om vanuit die stoel op te staan en je zegt, ik wil me inzetten in de gemeente, dan komt de strijd. Dan komt de strijd, want je gaat in beweging komen. En de duivel heeft geen moeite met slapende christenen. Het liefst houdt hij ons allemaal slapend. Maar hij heeft moeite met christenen die waakzaam zijn. Hij heeft moeite met christenen die zich willen inzetten. Hij heeft moeite met christenen die een mijl meer durven te gaan. Hij heeft moeite met christenen die zeggen, ik arbeid niet alleen, maar ik ben ook bereid om te strijden. Ik ben ook bereid om die stap naar voren te zetten. En dan zegt u misschien, ja, maar gezien mijn leeftijd, het wordt wel tijd dat jongere mensen het oppakken. Dan zeg ik, dan heb u groot gelijk. Maar dat wil niet meer zeggen dat u niet kunt meearbeiden en meestrijden voor de gemeente van de Heere Jezus Christus. Want hoe oud u ook bent, dit kost toch niet zoveel moeite, hè? De handen te vouwen en thuis misschien te strijden in het gebed. Te strijden voor de leiding van de gemeente. Te strijden voor de gemeente zelf. Te strijden voor de jongeren in de gemeente. Dus te strijden voor de uitstraling van de gemeente. Want die mensen hebben we ook nodig. Die op de knieën weten te strijden. Die op de knieën dat gevecht aandurven te gaan. En niet opgeven en niet laten wankelen, maar volste vertrouwen bidden tot de Heere. En hier lezen we dan ook van hem, hij was ook een medestrijder. Dus een broeder, een medearbeider en een medestrijder. En wat gebeurt het veel, dat als het vuur aan de schenen komt te liggen, dat we het opgeven. Ja, nou wordt het me te veel, nou wordt het te moeilijk. En tuurlijk, er zijn altijd omstandigheden die kunnen leiden tot het stoppen met iets. Maar waarom geven we soms dingen op? Omdat het te moe wordt? Omdat het te zwaar wordt? Of zijn we nog bereid om door te strijden, niet op te geven? Ook als het zweet over je rug gaat lopen. Maar je zegt, nee heren, in de kracht van u, in de kracht van de geest en uit liefde voor u en uit liefde voor uw gemeente... Geef ik niet op. Geef ik niet op. Ik sprak pas nog een oudere man. En die is heel wat jaar oudste geweest. En ik zeg, hoe vond je die jaren? Nou, hij zegt, als ik geestelijk ben, prachtige jaren. Als ik eerlijk ben, is echt geen pretje. Echt geen pretje. Er is altijd wat. En sinds de tijd van e-mail is het alleen maar erger geworden. Hij zegt, voor de tijd... Dus ik heb het dan werkelijk over een ouder iemand. Hij zegt, voor die tijd moesten mensen naar me toe komen, oog in oog. En er waren er gelukkig heel veel die daar moeite mee hadden. Maar nu kunnen ze thuis vanaf hun schermpie. En ze schrijven me van alles. Hij zegt, het is niet leuk. Het is niet leuk. Maar uit liefde voor mijn heiland. Ik was op een conferentie, daar ging over de spanning over voorgangers. En er waren verschillende voorgangers die daar een soort getuigenis van gaven. En dominee Jan Langhenkel, is geloof ik gereformeerd of gereformeerd, Nederlands gereformeerd predikant. En die trof me zo in wat hij zei. Hij zegt, had ik ooit geweten hoe zwaar de taak van voorganger was... of predikant, had ik het waarschijnlijk nooit gedaan. Maar nu ben ik predikant, mag ik door de genade van God ook de kop van Jut zijn in de gemeente. Nou, u weet wat een kop van Jut is, hè? Daar wordt heel wat op geramd met een hamer. En hij zag het en door genade mag ik ook de kop van Jut zijn. Hij zegt, ik heb liever dat ze op mijn hoofd rammen en dat ik weer terug kan koppelen vanuit het woord van God. Was zo bijzonder. Deze man die gaf niet op. Deze man was bereid om te strijden. En we hebben mannen en vrouwen in de gemeente nodig. Broeders en zusters die niet alleen meearbeiden, maar ook meestrijden. En in de context van de hele Filippenzen streed hij hier mee tegen dwaalleringen. En hij was ook bereid daarvoor te lijden. Ik hoor zo vaak tegen jongeren, strijd als een goed gelover, als een soldaat voor de Heere Jezus. Nou, 2 Timotheus die zegt, lijd als een goed soldaat. En als we dat jongeren mee gaan oproepen, wie is er bereid om te lijden als een goed soldaat? Nou, dan hou je er een paar over. Maar als je zegt, wie wil er strijden, dan staan er heel veel op. Maar geestelijk strijden betekent ook bereidheid zijn om gewond te raken. Betekent ook bereid zijn om te lijden. En stel uzelf de vraag, waar staat u in uw leven, in de strijd, in de geestelijke strijd? Bent u lauw geworden? Beetje, nou, geef mijn stokje maar aan een ander. Het is tijd om het over te dragen. Of wordt u juist aangewakkerd om te volharden. Te volharden in het geloof. Tot eer van God en tot eer van zijn gemeente. En weet u, het was ook naast dat hij een strijder was, of een broeder, een medearbeider, een medestrijder. En dan zou je haast denken, nou dat is dan wel een heel hard figuur. Iemand die sterk staat, iemand die daadkracht heeft. Heeft hij ook, maar wel met een bewogen hart. En dat vind ik zo bijzonder, dat als je strijdbaar bent, betekent niet dat je je bewogenheid verliest. Waarom niet? Omdat het fundament in dat broeder ligt, in de eenheid met de Heere Jezus Christus, in je relatie met hem, hem te volgen. Dan ben je strijdbaar, maar je blijft ook een bewogen mens. En dat staat van hem hier geschreven, dat hij was vol verlangen naar de gemeente, naar zijn eigen gemeente, Filippi. En hij was in zorg. Hij was bezorgd voor de gemeente. En dan is het heel vreemd waarom hij bezorgd was. Hij was niet bezorgd dat de gemeente ziek was, maar hij was bezorgd omdat de gemeente bezorgd was dat hij ziek was. Dat is wat. Nou, wij mannen kunnen behoorlijk ziek zijn, hè? En dan moet iedereen het weten. Als ik ziek ben, dan ben ik overdreven ziek. Ja, Nel, en dan lig ik op die bank. Nel, wil je een bakje thee halen? En Nel, en zij lopen. En ik word lekker vertroeteld. En iedereen moet weten dat wij mannen ziek zijn. Vrouwen zijn veel sterker in dat. Want wij mannen zijn soms overdreven ziek. Maar hier zien we iemand die ziek was. En de Bijbel zegt niet wat voor een ziekte. Maar er staat wel heel duidelijk de dood nabij. Nou, dan ben je ziek hoor. Dan ben je echt ziek als dat geschreven staat. Maar in die ziekte was hij zo bezorgd voor de gemeente. Wat een bewogen man is dat toch? Dat hij bewogen is voor de gemeente. En waarschijnlijk was hij bewogen dat de gemeente misschien de moed zou verliezen. Want nou niet alleen Paulus zit in de gevangenis. Maar nou verliezen we misschien ook nog eens onze broeder Epafroditus. Die zit daar bij Paulus en die is doodziek en die komt misschien niet terug. En zie je nou dat je beter rustig thuis kan blijven zitten? Zie je nou dat je niet je nek uit moet steken voor het evangelie? Want dan word je misschien ook wel ziek. En hij was bezorgd dat de gemeente de moed zou verliezen. Het is bijzonder als je zelf ziek bent, dat je bezorgd bent voor de gemeente. Maar weet je, bewogenheid, dat is een onderdeel van een goddelijke natuur. En de 1 Petrus leert dat ook, dat wij christenen een goddelijke natuur moeten hebben. Die moet ontwikkelen, die moet groeien. En dat kan alleen maar door gehoorzaamheid, door de Heere Jezus te volgen, het woord te lezen en de Heilige Geest zijn werk laten doen. Maar we hebben een bewogen God. Kijk eens mee bijvoorbeeld in Richteren hoofdstuk 2. Richteren hoofdstuk 2. Kijk, Deuteronomie, Jozua, Richteren. Jozua, Richteren, hoofdstuk 2. En dat is eigenlijk een soort samenvatting nog, voordat uitgelegd wordt wie al die richters zijn. En dan lees je in vers 18. Telkens, wanneer de Heere hun een richter verwekte, was de Heere met de richter en verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde. Want, en dan komt de reden waarom. Want de Heere werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. We hebben een God die bewogen is en bewogen raakt door onze omstandigheden. Als wij in de put raken, dan raakt God niet in de put, maar hij is wel bewogen met waar wij in zitten. En hij zoekt altijd een manier om ons daar weer in te vinden en kracht te geven en uitzicht te geven. Hij was bewogen. En dat weerspiegelt de Heere Jezus ook. Ga maar eens naar Matteüs hoofdstuk 9. We kennen dat gedeelte wel. Matteüs hoofdstuk 9. Prachtig gedeelte, de aard van Jezus' werk. Dat Jezus alle steden en dorpen langs ging. En dan lezen we in vers 36. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Epafroditus was een bewogen man. Waarom? Omdat hij een relatie met de Heere Jezus had. Hij had een relatie met de levende God. En het karakter, de natuur van God groeide in zijn eigen leven, waardoor hij bewogen raakte met anderen. In het ziek zijn ging het niet om hem, maar het ging juist om zijn gemeente. Heel bijzonder om dat soort mannen te hebben. De dood nabij. En dan lezen we heel bijzonder. Paulus schrijft niet hoe lang die ziek was, welke ziekte. Hij schrijft ook niet over genezingsdiensten. Maar hij schrijft wel dat de Heere God in de genade, kijk maar even terug in Filippenzen, in zijn genade zich over hem ontfermde. En dat is heel bijzonder. Hij is ook ziek geweest, staat er, de dood nabij, maar God heeft zich over hem ontfermd. Dat vind ik zo mooi. Paulus ziet de Heere God aan het werk. En het is mooi als iemand in de gemeente ziek wordt, dan bidden we vaak direct voor genezing, maar het mooiste zou te beginnen: Heer, wilt u zich ontfermen over mijn broeder of mijn zuster? Dat is heel wat anders. En weet u, dan kan die ontferming misschien nog een diepere impact hebben op dat leven van die broeder of zuster dan een acute genezing. Omdat de ontferming van God in je leven komt zo dichtbij. Dat komt in je nood, dat komt in je ziel. En dat verdiept je relatie met hem. Paulus die zegt, God heeft zich ontfermd. En hij ziet ook de uitwerking van die ontfermenis. Want hij zegt hier, God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij. En je zou haast denken, ja, maar Paulus, jij was toch niet ziek? Nee, maar Paulus was wel bewogen. En Paulus zegt, want had hij overleden, dan had ik droefheid op droefheid gekregen. Hij was zo verbonden met Epafroditus dat als hij zou overlijden, zou dat droefheid in zijn hart brengen. Waarom? Hij verliest niet alleen een broeder, hij verliest een medearbeider, hij verliest een medestrijder in het werk van de Heere. En hij ziet de ontferming over een broeder of zuster niet alleen bij de persoon hangen, maar hij deelt dat gelijk naar zichzelf, maar ook naar de gemeente in Filippi toe. En dat is zo bijzonder. En dat is een zegen die de Heere wil geven als er iemand in uw gemeente ziek is en de Heere God ontfermt zich over deze persoon. En deze persoon die mag weer herstellen, is het niet alleen dat die persoon zich verblijdt, maar dat u als gemeente zich mede verblijdt in de ontferming van God over je broeder en zuster. Zo bijzonder hoe de Heere God dat wil uitwerken naar ons allemaal toe. En dat is zo geweldig. En als laatste, hij was ook een zegen. Hij was een zegen voor de gemeente. Nou, niet omdat Paulus een persoon was die dat allemaal in eigen kracht deed. Het was een persoon die vertrouwde op de kracht van Gods geest. En wie weet heeft hij met Paulus gezongen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. We hebben er vaak een kinderliedje van gemaakt, maar ik denk dat als volwassenen is dat wel eens goed om dat samen ook te zingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat hield Paulus op de been, dat hield Epafroditus op de been. En hij was een zegen. Hij was een zegen voor Paulus, een zegen voor de gemeente. En daarom wordt er ook gezegd, ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. Waarom? Omdat hij een zegen is. En dan is de vraag, broeder of zuster, bent u een zegen voor de gemeente of bent u een zucht voor de gemeente? Bent u een lust voor de gemeente of bent u een last voor de gemeente? In sommige gemeentes waar ik spreek, dan weet ik het al, altijd dezelfde broeder heeft altijd wat aan te merken. Ik heb het nog geen één keer goed gedaan. Als ik Israël niet noem, pakt u me bij de deur. Broeder, u heeft niks over Israël gezegd. Zeg ik wel iets over Israël? Staat u bij de broeder? U hebt geen oproep tot bekering gedaan. Doe ik die allebei, dan heeft hij weer wat anders. Weet je, en dat wordt voor mij een zucht. En het gekke is, dat wat gebeurt er dan? Je ziet iemand aankomen, je probeert dan gauw in gesprek te gaan met een ander. En dat is ook geen goede houding. Dat is ook geen goede houding. Maar dat gebeurt wel. Het begint iets. En vraag u zelf nou af. Bent u nou een zegen tot deze gemeente of bent u een zucht? En als u het niet weet, moet u het even aan een ander vragen. Ja, en liefst aan iemand die u kent. Als ik wil weten hoe ik in elkaar zit, is het heel angstig als ik dat aan Nel ga vragen, hoor. Want dan krijg ik toch een lijstje van wat zij ziet dat niet goed is. Maar het zijn wel de beste die je daarin kunnen helpen. Bent u een lust? Zijn ze blij als je binnenkomt? Oh, fijn dat je er bent. Of is er in dat stemmetje, oh, hij is er ook weer. Ja, nee, het is de realiteit. Is de realiteit. Broeder of zuster, wees alsjeblieft een zegen voor deze gemeente. Wees een lust van deze gemeente. En laat de gaven die God je gegeven hebt, de gemeente daarin meegenieten. Laat ze meegaan, met elkaar meebouwen. Als wij ooit misschien eens terugkomen met verlof en de Heere laat het toe dat wij hier komen, dat we weer een bruisende, blije gemeente mogen zien. Waarom? Omdat u met z'n allen die verantwoordelijkheid oppakt en zegt, samen willen we hier gemeente zijn. Samen willen we hier dat lichaam van de Heere Jezus gestalte geven. En of je nou 89 bent of je komt pas binnen, samen gaan we daar die strijd aan. Samen gaan we daar ons voor inzetten. En samen gaan we elkaar vanaf de dag van vandaag niet meer begroeten als hoi broeder. Maar hey broeder, zuster. In die rijkdom dat we één zijn in de Heere. Houd dat vast en ga daar met elkaar aan werken. En moet je eens kijken wat hier van Epafroditus wordt gezegd. Ontvang hem dan in de Heere met blijdschap en houd mannen, meervoud of vrouwen, zoals hij, zoals haar, in ere. Waarom? Dat betekent niet, je krijgt een speldje, sowieso, hoe noemen ze dat in Nederland, krijg je ook zo'n speldje, nee, in ere houden. Waarom? Omdat ze zo waardevol zijn voor de gemeente. Behandel ze met respect. En respect krijg je niet voor niets. Dat moet je verdienen. Dat moet je verdienen. Daar moet je je voor inzetten. Zou dat van jou, zou dat van u gezegd kunnen worden? Een zuster of een broeder zoals hij of zoals haar, die moet je neerhouden. Want dat is een zegen voor je gemeente. Dat is een zegen om die te hebben. Houd zulke in ere. En dan staat er waarom, het laatste vers. Want. En dan staat er niet omdat hij zo'n goede arbeider is. Omdat hij zo'n goede medestrijder is. Maar de reden is dat hij om het werk van Christus. Dat hield hij voor ogen. Het is niet mijn werk. Het is niet mijn gemeente. Het is het werk van Christus. En vanwege het werk van de Heere Jezus Christus, waar hij het voorrecht in heeft om aan mee te bouwen, om aan mee te werken, om in mee te strijden. Vanwege dat werk heeft hij zijn leven gewaagd. En we zingen het, hè, met elkaar. Heer, ik geef u heel mijn leven. Wat bedoel je daarmee? Ik leg hem in de waagschaal. Ik wil de risico's nemen van het volgen van de Heere Jezus. Of Heer, ik geef me leven, maar ik heb wel mijn begrenzingen. Ik geef het tot hier en niet verder. Ik geef het tot hier. Epafroditus, die keek naar de toekomst. Die keek naar de verwachting. En die zei, wat heb ik te verliezen? En Paulus zegt dat, wat heb ik te verliezen? Mijn lichaam kunnen ze ontnemen. Maar mijn relatie met God, mijn ziel niet. Die ligt voor eeuwig geborgen in hem. Om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen. En heeft hij zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Misschien ligt er vandaag een taak voor u om aanvullend te werken in deze gemeente. En ga maar in gebed en vraag de Heere. Heere, wat zou ik mogen bijdragen? Vraag het aan de oudsten van deze gemeente. Broeders, wat zou ik kunnen betekenen? Waar zitten nog gaten? Waar mag ik gaan aanvullen? Waar mag ik me gaan inzetten? En dan moet je misschien de toilet schoonmaken. Nou, zo'n mooi begin. Want dan breng je op je knieën als het een lage pot is. En je moet buigen. En misschien is dat wat je leren moest. Wij kwamen op de Bijbelschool. Hè? Wij waren de oudste studenten. We waren allemaal jong en wij hadden, dat noemen ze work detail. 'S Middags moesten we helpen aan het gebouw, onderhoud. En hoogmoedige Jack Nuchter keek zo iedereen aan. En ik denk, nou ja, we waren toen 40 of zo, 45. En ik zie al die guppies van 20, 30, 20, 25. Nou ja, ik zal wel met die man samen moeten werken. En het werk verdelen en die jongens aan het werk houden. En zo stond hoogmoedige Jack Nuchter daar op de Bijbelschool. En de taken worden verdeeld. En dan ga jij me dat doen, jij gaat dat doen, jij gaat dat doen. En Jack Nuchter, jij gaat de eerste maand de mannentoiletten schoonhouden. En ik zei, ben je wel wijs? Voel je je wel goed? Zie je niet dat ik ouder ben? Ja, de Heere zag dat ik ouder ben. Maar hij zag ook dat ik mijn knieën moest buigen. Hij zag ook dat ik moest leren dienen. Dat ik moest leren ook die taakjes op te knappen. En ik heb het niet altijd fluitend gedaan. Mannentoiletten zijn niet helemaal fluitend. Maar het heeft me wel een les geleerd. Het heeft me wel een les geleerd. Lieve broeders of zusters. Epafroditus, een voorbeeld voor ons allen. Vraag uzelf af, wat betekent het voor u, broeder of zuster zijn? Wordt uw hart daar nog warm van? Vind je het nog heerlijk om een broeder of zuster te begroeten? Ben je een medearbeider? Of ben je altijd iemand die ziet waar het misgaat en hier moet het beter en klagen en zelf je niet inzet? En als je de energie niet hebt fysiek, dan kun je je biddend inzetten. Er is altijd wel iets wat je kunt betekenen. Je kunt een luisterend oor zijn voor iemand. Je kunt in gesprek gaan met iemand. Er zijn altijd dingen die je kunt doen. Ben je een medestrijder? Ook als het allemaal even tegen zit. Geef je de moed niet op, ga je verder. Is er bewogenheid voor uw gemeente? Bent u bewogen met het lot van de gemeente? Bent u bewogen als er iemand ziek is in de gemeente? En verlangt u ernaar dat God zich dan ontfermt en dat u dan deelgenoot wordt als God op bijzondere manier iemand weer herstelt en weer terugbrengt? En dat je zegt, oh, ik vind het zo geweldig dat u er weer bent. Ik hoor wel eens weten, er is iemand ernstig ziek geweest en dan hoor je bij de afdelingen, oh, en zuster Annie is er ook weer. En is doodziek geweest, zuster Annie is er ook weer. In plaats van, wat zijn we dankbaar. Zuster Annie, je bent er weer. Ja, dat is heel wat anders. Dan ben jij blij dat ze er weer is. En zij voelt zich enorm blij dat ze op die manier weer verwelkomd wordt. En dat is het geweldige. En als laatste, zijn we tot zegen. ben jij tot zegen. Zegen of zucht, lust of last. Het is één van de twee. Laten we het uitwerken. Hou voor uzelf de spiegel voor. Ik moet dat ook voor mezelf steeds doen. En wees daar eens nou ook eerlijk naar jezelf mee toe. En bid de Heer, Heere, waar kan ik daarin veranderen? Laat me tot zegen zijn voor deze gemeente. Mag ik gaan inschakelen? Mag ik mee gaan bouwen tot eer en glorie van uw naam? En dan hoop ik als we ooit eens terugkomen, dat als we hier binnenkomen, dat we dat... Wat is hier gebeurd? Wauw, dat het zo bijzonder is. Nog bijzonderder dan het nu al is. Het is nu al bijzonder, maar dan nog bijzonder. Ze kunnen altijd groeien in hem. Laten we hem bidden en danken. Vader in de hemel, we komen u zo heel hartelijk danken, Heere, dat we deze morgen ook weer uw woord mochten openen. En dank u wel, Heere, dat u, ja, naast wat u beschrijft over uzelf, over uw Zoon, de Heere Jezus Christus, over het hele geweldige heilsplan, dat we daar te midden ook mensen vinden. Mensen zoals wij. Mensen met hun tekortkomingen, zondaren die vergeving van zonde hebben ontvangen. Maar we zien hier ook broeders en zusters die zich inzetten voor u. Die als een soort voorbeeldfunctie en niet als een voorbeeldfunctie dat bijzonder is dan het van ons voorbeeld, de Heere Jezus Christus. Maar wel mannen of vrouwen waaraan we kunnen zien, die zijn gericht op de Heere Jezus. Wat kan ik daarvan leren? En zo hebben we deze morgen opnieuw mogen zien, Heere, de geweldige rijkdom die we hebben als we elkaar broeder of zuster noemen. En het is nog bijzonderer als je een broeder of zuster bent. Te weten dat je gekocht en betaald bent door het bloed van de Heere Jezus Christus. Vergeving van zonde en verzoend bent met een heilig almachtig God. Wat een voorrecht, Heere, om dat te weten. En in uw wijsheid, Heere, heeft u besloten dat u ons wilt gebruiken tot de bouw van uw gemeente. Dat wij bouwstenen mogen zijn en ons mogen laten inschakelen. En Heere, dan kijken we vaak naar wat voor type steen we willen zijn. Maar laten we onszelf maar gewoon in uw handen leggen. En zeggen, Heere, maak u maar die steen die u voor ogen hebt. Wilt u me maar gebruiken wat uw plan is met mijn leven. En dat vraagt overgave. En als het dan moeilijk wordt, Heere, bidden we dat u in ieder ook die kracht geeft om niet op te geven. Maar te volharden in het werk wat u ons heeft toevertrouwd. Vader, als het tekort komt aan bewogenheid, dan willen we bidden, Heere, dat u door uw geest ons hart vult met uw bewogenheid. Een bewogenheid die alles overspoelt, alles overgrenst. Omdat die bewogenheid komt uit uw eigen hart en uit het hart van uw Zoon, de Heere Jezus. En Heere, laat ons een zegen zijn. Een zegen voor de gemeente, maar bovenal ook voor u. Laat ons een lust zijn. Voor de gemeente, maar bovenal voor u. Dat ons leven, ons samen zijn, als een welriekend reukoffer voor uw aangezicht zal zijn. Vader, persoonlijk wil ik u zo hartelijk danken voor de tijd u hebt gegeven dat we deze gemeente mochten leren kennen. Ik kom u zo danken, Heere, voor de geweldige liefde en die we hier mochten ervaren. Voor de gesprekken, Heere, voor de tijd met de jongvolwassenen. Heere, wat was dat allemaal bijzonder en rijk. Maar het is alles uw werk en we willen er u voor danken. Vader, wilt u zomaar verder gaan met uw gemeente hier? Wilt u wijsheid schenken? Onderscheidingsvermogen schenken? Wilt u liefde en bewogenheid voor elkaar schenken? Heere, wilt u geven al wat nodig is om deze gemeente te laten bloeien en groeien tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel, Vader, voor deze tijd. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor het voorrecht dat we elkaar kunnen begroeten met broeder en met zuster. Geprezen zij uw naam. Amen.